Hoe inspireert een jonge architect een rot in het vak? En hoe inspireert een minder jonge architect een groen blaadje? Dit is Groen en Grijs. Een podcast van Architectura, waarin we op zoek gaan naar hoe verschillende generaties elkaar kunnen inspireren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loxon, een fabrikant van smart home producten. Uw host is Liesbeth Verhulst.
Welkom bij de podcast Groen en Grijs. Aan de groene zijde zit bij ons vandaag Laura Muildermans van het gelijknamige bureau. En aan de grijze zijde zit Oana Bogdan van Bogdan en Van Broek. Kunnen jullie zichzelf eventjes voorstellen voor luisteraars die misschien jullie nog niet kennen?
Ja, hallo. Dus ik ben Oana Bogdan, managing partner bij Bogdan en Van Broek. Dus dat wil zeggen dat ik al het werk, al die management zelf moet doen. En ik probeer zoveel mogelijk betrokken te zijn bij het publieke debat. Dat vraagt ook heel veel energie en tijd. En al jaren ben ik bezig met een belangrijke vraag over de rol van de architect in de maatschappij. En hoe kunnen wij ons beroep eigenlijk herdefiniëren? Dus dat is een beetje mijn passie.
Ik ben Laura en ik ben architect. En ik denk dat ik aan de hand van mijn praktijk op zoek ben naar wat architectuur kan zijn, in wat zich dat allemaal kan vertalen en wat de achterliggende betekenis daarvan is.
Ja, jullie zijn gematcht aan elkaar. Jullie mochten op voorhand ook een voorkeur doorgeven. Waarom hebben jullie voor elkaar gekozen?
Ik heb voor Laura gekozen omdat ik heb haar eigenlijk een beetje herontdekt tussen de inzendingen van Inventaire, dat is het jaarboek van Wallonië in Brussel. En ten tweede, ze is een vrouw en haar bureau is in Brussel. Hoe meer dat ik Laura leer kennen, zie ik dat we heel veel ideeën eigenlijk in passies delen.
Ja, ik sluit mij daarbij aan. Misschien heel specifiek is, ik heb ooit een paar jaar geleden met Bart de Koos een brief gestuurd naar Bogdan en Van Broek onder de pseudoniem van een buurtbewoner. En dat was in het kader van het project Zuid van Beleving. En we kregen daar eigenlijk een ontzettend inspirerend antwoord op. En ik denk, naderhand kregen we ook te horen dat de brief ooit in de wc-deur hing, aan de toiletten. En dat heeft mij gecharmeerd. En ik dacht, ik wil dat gesprek daar. Ik vond het een mooie aanleiding om dat gesprek verder te zetten. En ik denk ook verder daaruit, waardeer ik ook de reflectie die ik heel hard zie in het bureau. En die uit die briefwisseling ook voortkomt. En tegelijkertijd ook de ambitie bij Oana om architectuur te gaan overstijgen en het breder kader telkens mee op te nemen in alles wat ze doet.
Ik wil dat een beetje kaderen, omdat het is echt een eer om op onze toiletwand te hangen. omdat wij gebruiken de toilet als een bron van inspiratie en we noemen dat toilet literature. Hè? Dus als je naar het toilet gaat, dan heb je zo'n beetje tijd om over dingen te denken. En als jij bijvoorbeeld zo'n mooie brief kan lezen, why not? Hè? En we proberen dus dat gelijk te houden bij de vrouwen en bij de mannen, toilet. Maar het heeft ons heel veel geholpen, die toilet literature. En dat brief van Laura kwam echt als een hele mooie verrassing. In het begin wisten we niet wat dat was. Wauw, wat voor mensen, wat voor burger is dat die zo kan schrijven? En ja, het was een hele mooie ervaring.
Ja, maar jullie hebben elkaar voor deze opname nog niet persoonlijk ontmoet, hè?
Nee.
Oké, ik ben benieuwd welke gelijkenissen dat we nog gaan tegenkomen. Wij gebruiken ook altijd het item de voorstellingsronde, waarin jullie elkaar even mogen voorstellen. Oana, ik zal misschien bij jou beginnen. Wat weet jij over Laura?
Laura is dus een Brusselse architecte met een internationale carrière. Dat is iets dat mij veel interesseert. Ik denk dat ze heel open zijn en heel veel verschillende ervaringen hebben en niet stoppen bij de grens van een stad of van een land. Dat is zeker voor een architect heel waardevol. Maar ik vind haar werk ook heel gevoelig en heel reflexief. En dat zie je, het is moeilijk om uit te leggen. Het is een intuïtie die je hebt. Je ziet dat en je denkt, wauw, oké, dat is iets anders. Hè? Dus ik vind... en het is ook herkenbaar op een of andere manieren. Hè? Dus dat zie je direct. Hè? Bijvoorbeeld ja, bij die jaarboek van Wallonië in Brussel. En dan haar betrokkenheid bij het debat. Hè? Bij haar liefde voor Brussel. Al die dingen. Dus, ja.
En klopt het een beetje?
Ja, zeker. Voor mij ben jij een zeer veelzijdige Brusselse architect. En die veelzijdigheid vind ik heel inspirerend. En ik denk aan de hand van de projecten, en het gaat verder dan enkel de projecten, gaat het altijd over een soort van kwalitatieve bouwcultuur samen verwezenlijken. Ik denk de deelname aan het publieke, maar ook het politieke debat. Ik denk dat we een soortzelfde affiniteit hebben over politiek, maar ik denk ook vooral als de architectuur eigenlijk maar één puzzelstukje is tussen enorm veel factoren. En dat we ergens wel alle twee zoiets hebben van, ja, en ik zie toch heel erg bij jou van laten we de hand uitstrekken en laten we samen dingen, beweging te werk stellen. En als het over veelzijdigheid gaat, dan gaat dat over ja, beleidsniveau, maar ook het feit dat ze ambassadrice is van Wiki Women Design en Women Architecture in België. Dat ze gastprofessor geweest is aan de KU Leuven. Dus ook aan de hand van educatie. Al die visies die vertalen zich op heel veel niveaus. Maar ja, dan gaat het ook naar de Vlaamse Cultuurprijs jurylid. Of ja, bijvoorbeeld het oprichten van de politieke partij. Dus het gaat echt, ja. het gaat heel breed. En ik vind dat wel heel mooi en bevrijdend om te zien van, ah ja, we mogen het ook opentrekken. En tegelijkertijd staat er bij haar ook een soort de menselijke interactie. De menselijke schaal blijft daarin. En de kwaliteit voor een soort publieke ruimte. Die blijven in heel dat verhaal ook wel een centrale rol. Allee, het gaat niet naar een soort abstractie. Er zit tegelijkertijd iets zeer tastbaar concreet in.
Mooie woorden, denk ik.
Maar over die veelzijdigheid. Ik dat is echt... ik geloof heel sterk in de capaciteit van architecten om heel veel verschillende rollen te spelen. En dat is mijn punt. En ik probeer zo aan heel veel jonge architecten... Ik wil ze vragen, ja, bijna, alsjeblieft, ga, probeer moeien met beleid. Probeer zo daarin dingen te doen. Probeer van alles te doen, heel veel verschillende... Maar dat kunnen we. Wij zijn generalisten. Wij zijn gespecialiseerd in de organisatie van de aanwezigheid van de mensen op aarde. Dat is wat we doen. Hè. We werken met ruimte en met de organisatie daarvan. Maar dus dat wil zeggen dat die manier van denken, hè, design thinking, maar ook systems thinking en holistisch denken, dat is iets dat ongelooflijk waardevol is. En je kan dat toepassen in verschillende contexten, en op verschillende niveaus, niet alleen op gebouwen. Hè? Dus dat is mijn punt. Dat you can architect andere dingen dan gebouwen. Hè? Dus, het is echt een manier van denken die heel waardevol is. En dus ik heb gewoon kansen gehad. Het is toevallig dat ik zoveel dingen heb, omdat het was nooit mijn plan. Hè. Ik ben geen carrièrepersoon in de zin van, oké, dat moet ik aanvinken, dat moet ik doen, dat moet ik... Het is gewoon toeval. Maar elke keer als de opportuniteit er was, ik ben daarvoor gegaan en echt mijn best gedaan. Maar ik geloof dat alle architecten dat kunnen.
Ja, is dat ook iets waar jij mee bezig bent met dat beleidsniveau? Of dat breder kader, de bredere rol van de architect?
Ja, ik denk in eerste instantie door ook de projecten die ik realiseer, dat zich niet louter of enkel vertaalt in projecten die ontstaan vanuit een vraag van een opdrachtgeverschap of in een verbouwing of een nieuwbouw. Dus ik tast daar in projecten ook de format of de output van architectuur. En zoals het project van de brieven is voor mij een architectuurproject, zonder dat het een gebouw is, maar het gaat heel hard over architectuur. En anderzijds, ja, ben ik wel bezig met mijn praktijk, met de kwaliteit in de stad, dus met burgerbewegingen. Allee, in de mate van dat ik er tijd voor kan maken, ben ik daar heel hard wel mee bezig, ja. Voor het kunsten, met Level 5 zit ik wel veel betrokken bij betaalbare kunstenaarsateliers in Brussel, alleen om dat mee mogelijk te maken. Dus ja, ik denk wel op kleinere schaal voorlopig. Alles met een keer. Maar ik voel wel die energie of ja, de noodzaak ervan.
Ja, misschien ook nog kansen die jouw pad zullen kruisen op dat vlak. Derde item is de inspiratie. Waaruit halen jullie inspiratie voor jullie architectuur?
Ja, bij ons heeft het heel lang geduurd in het begin. Hè, dus we bestaan al 15 jaar. In het begin van ons bureau, van het bestaan van ons bureau, zijn we heel veel bezig geweest met referenties van de geschiedenis, van andere projecten. En nu doen we dat niet meer. Uiteraard, we zijn, als architect, je bent zo beïnvloed door alles wat er gebeurt. Maar waar wij ons focussen nu is op intuïtie. En dat is iets dat architecten spreken niet graag over. Waarom? Omdat we zijn bang. We willen alleen meer data werken. Omdat ja, als er data is, er is iets heel rationeel, je kan het bewijzen. Terwijl architectuur is uiteraard, het moet rationeel zijn, maar er is veel meer dan dat. En dat is moeilijk uit te leggen. En dus wat we doen op bureau, we proberen een kader te creëren zodanig dat de intuïtie van iedereen kan zich manifesteren. En dat we dan samen tot een resultaat komen dat niemand meer weet wie zijn idee het was. En dat we tot een resultaat komen dat iedereen voelt, oké, dat is het, een ontwerpoplossing. En dat resultaat kan je moeilijk uitleggen. Ik kan niet zeggen, ja, het is de som van alle ideeën. Het is die idee of dat idee. Nee, het is echt, we zijn samen, we zitten samen. Dat moet ook fysiek gebeuren. Hè? Je moet samen in een... Dat kan niet online zijn.
Nee.
Dat vind ik heel moeilijk. dat werkt niet, volgens mij nog niet.
Het is fijn dat je het woord referenties aankaart, want dat is net ook iets waarvan... Dat ik me meer en meer realiseer dat dat een tool is die architecten eigenlijk heel vaak gebruiken, maar waarvan ik me soms ook afvraag waarom. Allee, van de voor mij voelt dat als een soort van houvast. En ik vind het interessant dat je zegt dat je daar probeert van los te koppelen. En ik denk dat dat wel mooi is om daarvan proberen meer los te koppelen. Ik denk, als ik aan inspiratie denk, dan... En er zitten veel gelijkenissen, hoor. Maar het thema intuïtie die je aanhaalt is... Ontstaat er vanuit observaties en gesprekken of toevallige ontmoetingen. En ja, misschien omschrijf ik het als een vorm van absorptie. Dus ik weet ook niet, die vormen van inspiratie die zijn soms ook onbewust. En ze vormen eigenlijk een soort aanleiding tot inspiratie. En het kan heel hard gebeuren dat pas een paar weken of een paar jaar of een paar uur later plots een puzzel of twee elementen die totaal niks met elkaar te maken hebben samenkomen. Dus vanuit die optiek zit de inspiratie volgens mij in een soort stilstaand moment. Een moment tussen twee acties door of een moment van afwezigheid. Daarin komen dingen samen en ontstaat voor mij een soort van... onverwacht inspiratie, een gevoel. En ik denk dat dat ook het moment is waarop intuïtie naar boven kan komen. Vandaar dat ik had niet op het woord zelf gedacht, maar ik zie wel gelijkenissen daarin. Dus het is een gevoel dat soms doorsijpelt in een onverwacht moment, een ongecontroleerd moment.
Maar ik hoor toch inderdaad, die interactie of gesprekken met anderen zijn daarin ook belangrijk, want je werkt natuurlijk niet in een groter bureau zoals...
Ja, maar die manifesteren zich dan eerder in of dat je nu een groot of een klein bureau hebt, je hebt altijd interactie. Je hebt opdrachtgevers, je hebt ingenieurs, maar je hebt ook de publieke opinie of het gesprek en de koffietafel die helemaal losstaat van een bepaald project, geeft wel een bepaald inzicht. Het kan een krantenartikel zijn, dat zo een boek dat je leest, is ook een vorm van een dialoog dat je voert. Dus dat kan heel ver gaan. Dat gaat van tentoonstellingen tot films, dat is eigenlijk een soort van voedingsbodem.
Voor ons is het belangrijk om op bureau dat samen te doen. Waarom? We zijn met 20. Dat is eigenlijk niet klein, niet groot. Dat is zo tussen. Maar onze vorm van organisatie laat ons toe om tegelijk op verschillende grote projecten te werken. Het is dan heel belangrijk dat ik niet altijd nodig ben, overal. Maar dan kan die projecten niet doorgaan. Hè. Dus vandaar dat het belangrijk is voor ons dat wij samen... Dat ik zou kunnen zeggen dat onze hersenen en onze hart en onze, dus alles eigenlijk, dat we zo ons connecteren en een beetje samendenken op bureau en uiteraard met andere partners. Maar het is belangrijk dat, dat mijn team, dat ze dat verder kunnen zonder mij. Ik kan niet tegelijk op alle vergaderingen, alle workshops, alle... En dat is mijn meest belangrijke rol nu op bureau, om mensen te ondersteunen, om ze te laten, om die kader, ik zou niet weten hoe dat ik het moet noemen, zo dat kader die heel rijk is voor intuïtie, en ja, om die te creëren of te ondersteunen.
Ja.
En dat is niet evident en niet gemakkelijk.
Mijn bureau is klein. Ik heb geen 20 medewerkers. Ik denk dat er één iemand is die mij van tijd tot tijd helpt. Maar dat probeer ik dan op een andere manier er eens te gaan invullen door heel veel projecten eigenlijk in samenwerking met iemand anders te doen. Mm-hmm. En dat zijn heel andere personen, maar dat zijn wel duurzame samenwerkingen. Dus dat zijn vaak over een lange termijn verstijgt dat één project. Dat vertaalt zich in diverse projecten. Maar dat zijn meerdere personen en dat staat los van ons onder eenzelfde bureau te vestigen. En dat kan gaan van architecten, maar dat kan evengoed... architecten, praktiserende architecten, maar dat kan evengoed gaan naar een kunstenaar of een schrijver. Dat is heel divers. Maar ik denk dat ik wel even hard op zoek ben naar een uitwisseling tijdens het ontwerpproces bij anderen.
En zou je graag ook een groter bureau, uitgroeien tot een groter bureau met medewerkers?
Dat weet ik niet. Op dit moment niet. Maar ik weet niet, dat kan evolueren. Op dit moment is dat een bewuste keuze om puur met architectuur te kunnen bezig zijn en niet het organiseren van een bureau. Dus dat is nu echt bewust om het op deze manier aan te pakken. En ik weet niet of dat een groot bureau per definitie enkel toelaat om grote projecten te doen. Dat is een oefening die ik belangrijk vind om nu te maken. Dus ik denk dat ik wel de ambitie heb om op grotere schaal op bepaalde momenten te kunnen werken. Maar ik weet niet of dat per definitie gekoppeld moet worden aan een groter bureau. Maar of dat er vanuit een soort netwerkattitude ook mogelijkheden op die manier bestaan.
Ik denk ook dat dat de toekomst is. Hè? Dus wij groeien ook bewust niet. We willen blijven maximum 20, no matter what. En dat is het idee om inderdaad met andere bureaus te werken. Maar wat ik heel boeiend vind in jouw verhaal, en ik ben jaloers op, is het feit dat je kan veel meer reflectie toepassen op jezelf. Dus dat is een manier van... dus die intuïtie en die incubatietijd en al die dingen... Je bent met jezelf, hè? En dat is een vorm van introspectie die heel waardevol is. Soms moet ik zo denken, of ik heb zo het gevoel dat ik mezelf niet kan goed uitdrukken, omdat ik ben altijd omringd door mensen. Er zijn altijd andere mensen met wie we samenwerken. En ik denk bij jou, Laura, ik denk dat dat vanzelf zal komen. Dus je gaat nu... je bent bijna alleen of nog met iemand anders. Maar dat is een kans voor jou, denk ik, om echt jezelf te leren kennen. Maar op een hele echt diep te gaan, hè, in jezelf. Ja. En dat is... ik heb bijvoorbeeld dat nooit gedaan, omdat... Ik heb altijd een partner en dan de team. En de team was altijd groot, behalve tijdens de crisis. We zijn naar 5 gegaan.
Ja, zijn er ook bepaalde gebouwen of verwezenlijkingen van elkaar waar jullie bewondering voor hebben?
Ik ga terug naar de inventaire. Daar heb ik de projecten die ik daar heb opgemerkt. Ik ben teruggekomen. Ik ben bijna 4 jaar weg geweest in Roemenië. En ik ben teruggekomen in oktober 2019. En totdat mijn laatste doos met boeken en kleren was afgepakt, het was COVID. Dus ik heb eigenlijk de laatste 7 jaar heb ik heel weinig contact gehad, zeker met de jongere bureaus. Dus ik was niet meer op de hoogte van... Maar nu, de inventaire, de jaarboek van Wallonië en Brussel, is een mooie gelegenheid. En dus ik was onder de indruk van de Actiris-gebouw. Dus dat is een transformatie. Ik ken dat gebouw redelijk goed. Dus, en ik was echt onder de indruk van die transformatie. Dit is totaal anders. anders is dan wat je overal ziet, hè? Qua levenskwaliteit op bureau. Hè? Wat we dikwijls vergeten, we denken altijd zo levenskwaliteit in woningen.
Wat hebben jullie daar juist gedaan?
Dat was een leegstaand gebouw dat voor 2-3 jaar moest geactiveerd worden. Daarna ging een volledige renovatie van het gebouw gebeuren. Dus we zijn heel snel vertrokken vanuit de vraagstelling van wat kunnen we hier doen zonder nieuw materiaal te produceren dat daarna toch wordt afgebroken. Dus we wouden zo weinig mogelijk toevoegen. En het was een heel grote oppervlakte. Het was 2000 vierkante meter waar 4 verschillende kantoren in samen moesten komen. En we zijn eigenlijk uitgegaan van het idee dat elk kantoor een vrij minimale, mooi afgesloten ruimte heeft waar in stilte en in rust kan gewerkt worden. En gaandeweg naar het centrum van het gebouw, want er waren enkel ruimen en buitengevel, dus er was een soort leegte in het midden, ga je naar meer publieke ontmoetingen. Dus de middenste ruimte, die geeft ook uit op de trap, op de Ansberg, die hebben we op zo'n manier aangepakt dat die een soort ruwheid heeft. Dus we hebben daar de linoleum van de vloeren weggehaald, het verlaagd plafond weggehaald. Dus daar is een soort van ruwheid. En tussen die twee, dus de meest intieme afgesloten ruimtes en de meest publieke ruimte voor spontaan ontmoeten, waar ook de koffiemachine staat, waar ook het geluncht kan worden, daar is een soort tussenzone in voorzien waar kleine hoekjes en kantjes ontstaan om overleg te hebben van 2 personen tot groepen, tot 20 personen. Heel de opzet was dat stond vol met systeemwanden van diverse periodes. En dat was een beetje het coterijprincipe, maar dan in een kantoorgebouw. En we hebben eigenlijk al die wanden geherpositioneerd. En we zijn aan de hand van de architectuur op zoek gegaan. Hoe kan je als architect ruimtelijkheid ontwerpen aan de hand van een voorbedacht systeem, een soort productiesysteem. En dat jij niet als architect eigenlijk geleid wordt door het systeem, maar hoe kan je als ontwerper het systeem terug naar de hand brengen en kan het een tool worden voor een ruimtelijke ervaring. Dus ze zijn eigenlijk die oefening daar gaan toepassen. En dus de stille werkplekken zijn eigenlijk daar, die zijn afgesloten. En dan heb je een soort tussenruimte met meer paravans en met plekken waar je kan door meanderen, waar workshops zijn, waar werkmateriaal ook op tablets, op paravans wordt getoond. En dan hoe meer dat je naar het centrum, naar het hart van het gebouw gaat, hoe publieker en hoe meer stromingen tussen verschillende kantoren eigenlijk elkaar spontaan kruisen om de koffie te halen, naar het wc te gaan of naar buiten te gaan. Dus je kan gerust zeer individueel op jezelf zijn, maar je kan ook met elkaar in interactie gaan. En ik denk dat de basis was van dat ontwerp, dat is dat mensen kunnen heel veel delen met elkaar, zolang dat er een vorm van privacy is, zolang dat je kan terugtrekken, zolang dat er een plek is voor het individueel zijn, kan je publiek zijn, kan je je naar buiten uiten. En ik denk dat dat de hoofdlijn was, of de rode draad doorheen de manier waarop dat we uiteindelijk die plek vormgegeven hebben.
Ja, ja. En bovendien is het ook, je hebt helemaal niet het gevoel dat het tijdelijk is, hè? Dat het iets is voor 2-3 jaar. Van mijn kant kan het zo blijven. En ik vind dat is de juiste manier om het is voor mij zo'n soort experiment een laboratory, die toont dat eigenlijk met tijdelijk gebruik dat wij een kans moeten geven aan tijdelijk gebruik. Wat wil ik zeggen is dat je moet tijdelijk gebruik gebruiken om te weten wat je in de toekomst gaat doen met dat gebouw. En niet al een idee hebben en gewoon 2-3 jaar wat mensen binnen laten werken, omdat het klinkt goed. Hè? Het is, en het is ook mooi. Hè? Dus ik vind het echt een prachtig project. Een perfect gelukte experimenten. En ik hoop dat er lessen geleerd worden van dit project. Hè? Voor de toekomst van Acteris Gebouw. Ik weet dat het een gemengd project zal zijn en zo. Maar toch.
Hopen jullie ook dat permanent karakter krijgt?
Het hangt ervan af wat je als permanent kader beschouwt. Mm. Ik denk dat de ontwerpattitude permanentie mag hebben. En misschien niet per se de format. En ik denk later hebben we dat project is samen met LDRSA ontworpen. Mm. Hebben we diezelfde attitude vertaald naar de tentoonstelling van Critical Care in de Singel. En daar hadden we met de curatrice ook, ze benoemden het als, is het dan een soort van palliatieve architectuur? Ik vond het wel scherp gevonden. En op een bepaalde manier denk ik, ja, zo kunnen we het bekijken, maar op een bepaalde manier is de manier van doen, is dat soms even belangrijk dan het gebouw zelf. Als elk gebouw er fysiek altijd moet blijven staan, dan gaan we op een gegeven moment ook niet meer kunnen bewegen.
Maar palliatief is ook, betekent ook heel veel care, hè? Ja. Zorg. En ik denk dat we dat zeker nodig hebben in architectuur. Hè? That we care. Dat architectuur cares.
Omgekeerd, heb jij bewondering voor bepaalde gebouwen of andere verwezenlijkingen van Oana?
Een gebouw waar ik vaak aan moet denken is het... als je in Brussel in de Lijkenstraat wandelt en je wandelt door van daaruit naar de Ardennenkaai of naar de Vaartstraat, ja, dan ben ik altijd heel hard verrast door de Cosmopolitan, die daar uit een soort een heel fascinerende urbane setting uitgroeit. Het is een gebouw die mij op een manier altijd heel, heel positief verrast, of die mij triggert, of die mijn blik opeist om te kijken naar een soort detail, verfijning, naar het verschil. Het ziet er ook altijd net iets anders uit. En ik vind dat het in zijn indelingen heel mooi verweefd is met de setting, terwijl dat het eigenlijk toch ook heel anders is. En ik denk dat het ook een... Ik ben nog in het gebouw geweest voor de verbouwingen, toen dat er daar kunstenaars tijdelijk zaten. En ik denk dat, dat ik het ook graag aanhaal, omdat toen echt die, die bezorgdheid leefde van, oh nee, weer een groot gebouw en we zaten hier goed en hier gaan architecten dat veranderen. En er leefde ontzettend veel bezorgdheid. En met de jaren als ik er naar kijk, dan denk ik van, ah, maar ik vind het wel een fijn, omdat het een eigenheid heeft. Desondanks zijn schaal wenst het niet per se aandacht te trekken.
Alleen vind ik jammer, de tijd was toen niet rijp voor nog een veel sterkere interactie met de publieke ruimte. Dus dat gebouw was een kantoorgebouw en een kliniek. Er zaten 6 liften, ook grote liften. We konden heel gemakkelijk bijvoorbeeld een publieke toegang organiseren op het dak. En we konden ook heel gemakkelijk eigenlijk een passage organiseren, een publieke passage op het gelijkvloers, op het maaiveld. Wat heel nuttig zou kunnen zijn, omdat dat gebouw zit in een hele grote bouwblok in Brussel en het zou een perfecte passage kunnen zijn. Maar dan heb je 2 dingen. Je hebt ten eerste een ontwikkelaar die... het was een hele goede ontwikkelaar met dit project, maar alleen hij kon de risico van een publiek toegankelijke dak niet nemen. En ja, wat komt er op het dak? Ja, een cafetaria, wie gaat dat uitbaten? En dan zijn we niet gewoon. Maar kijk, er zijn andere steden waar zoiets gebeurt regelmatig en met succes. Dus die risico hebben ze niet genomen. En op Maaiveld, die passage, is jammer genoeg niet ontstaan. De wens was op politiek niveau om voldoende veiligheid te bezorgen voor auto's. Dus we zijn onder de... Sowieso hebben we minder parkeerplaatsen voorzien dan normaal, omdat we zitten naast het station, hè, Noordstation, metro, dus alles heb je dat. Maar toch hebben ze gezegd, kijk, we zijn bang van de reactie van de buren. Die zullen zeggen, ja, er komt een groot project, huisvesting met zoveel auto's, last, druk op onze straten. En dus die passages zijn eigenlijk parkeerplaatsen. En we moesten ze ook afsluiten om zeker te zijn dat de auto's dan niet beschadigd zullen worden. Door wie? Ja, er is een bordeel ernaast. Het is een hele mooie... Het is echt Brussel. Hè. Je hebt de koninklijke... De cafés, de koninklijke Vlaamse Schouwburg. Dan heb je een bordeel, letterlijk. Hè. Maar dus je hebt zo'n mengeling van allerlei mensen. En ook tof, architectenbureaus en studio's en opnamestudio's. Dus... creatieve mensen, mensen die naar theater gaan en prostitutie, maar dat is een stad. Hè?
Ja.
Dus het is, hoe moet ik dat zeggen, we zijn ook heel kritisch over onze projecten en ik hou van de Cosmopolitan, maar tegelijk ben ik ook zo'n beetje, waarom is het ons niet gelukt om nog meer te bereiken?
Ja, en dat begrijp ik ook heel erg, maar ik denk die passage, die voel ik ook ergens. En ik denk dat ik nu, en ik weet niet of dat... Maar nu kijk ik naar het gebouw echt als een soort van een ontoereikend... Ik weet niet, het is ergens op een bepaalde manier ontoereikend en heel toereikend, het gebouw. Omdat het ontstaat vanuit... Het is eigenlijk een gebouw dat ik niet ervaar van op Maaiveld. Maar altijd vanuit een bepaald perspectief. En ik denk dat mij dat, maar dat is persoonlijk, daarom moet ik niet zeggen dat het... Maar het is wel iets dat mij daardoor intrigeert. Zo van, het is enkel vanuit een bepaalde afstand beleefbaar. Van heel dichtbij voel je het wat minder en van heel ver verdwijnt het opnieuw weer in de stad.
Ja, ja.
Dus het heeft zo'n soort specifieke ratio waarin dat het zo zijn aanwezigheid toont.
Het is een gebouw met 13 verdiepingen in een buurt met lagere gebouwen. En het ontstaat zo.
Ik wou aan de vorige vraag nog ook wel toevoegen dat ik heel benieuwd ben naar de wedstrijd die jullie gewonnen hebben voor het onthaalcentrum voor drugsgebruik in Brussel, samen met BC. Dat is er nog niet, maar ik heb het ontwerp wel gezien en ik denk, daar kijk ik naar uit.
Het is een heel controversieel project, omwille van zijn inhoud.
Maar dat is ook de reden waarom ik het aanhaal.
Het is eigenlijk het eindperspectief van een park, een nieuwe park, die komt langs het kanaal in Brussel. En het staat tegenover, maar perfect tegenover de Upside, en dat is de grootste residentiële toren in Brussel of België, of het is heel, heel groot, waar de appartementen, laten we zeggen, helemaal niet goedkoop zijn. Ik zou het zo formuleren. Dus er zal wel wat spanning zijn, denk ik.
We hebben wat gelijkenissen al gehoord. Zijn jullie ook op bepaalde vlakken tegenpolen van elkaar?
Ik heb het al gezegd, hè. Dus Laura is alleen begonnen. En allez, in dialoog met heel veel partners, maar ik wil toch alleen begonnen. Ik vind dat heel... Dat vraagt ook wat courage, denk ik, om dat te doen. Voor mij dat is een heel grote verschil, het feit dat ik toch een immigrante ben. Ik woon hier in België al 22 jaar of 23 jaar. En ik ben een Belgische... Ik heb de Belgische nationaliteit. Maar toch, het is anders. Dus ik denk dat maakt een verschil tussen ons.
Ja, onze bureaustructuur, onze methodiek is zeer verschillend. Maar ik zie dat vooral als iets positiefs, want ik denk dat die typologieën van hoe dat we ons organiseren net heel complementair kunnen zijn in het architectuurlandschap. Onze manier van werken is anders, maar dat vertaalt zich ook wel een beetje in de soort projecten die we realiseren. Ik denk dat jullie veel grotere schaalprojecten doen en dat de projecten die ik doe zich vaker gaan vertalen in een soort van interventies in de publieke ruimte. Of dat ik, doordat ik zo werk, iets meer de vrijheid heb om... Of ik ga er naar op zoek naar dingen te doen zonder opdrachtgeverschap. Eigenlijk gewoon zelf geïnitieerde projecten. Maar misschien dat jullie dat ook doen, maar dan weet ik het. Maar dat is denk ik moeilijker te organiseren op een moment dat je 20 mensen hebt die werken. En dat moet...
Je moet betalen.
Je moet die betalen. Ja. Dat is ook heel essentieel.
En huur betalen en software betalen. Dat is ook, we betalen echt voor alles. We zijn heel... Maar als je het zo doet, als je iedereen betaalt, alle uren, als je de software betaalt, als je alles betaalt... Inderdaad, het vraagt heel veel energie om een bureau te runnen. Je hebt gelijk.
Ja. Je zegt nu het verschil is dat Laura alleen werkt, maar jij zal binnenkort ook het bureau alleen runnen.
Ja, dus... wij gaan zien wat dat brengt. Op vlak van management zal niet veel verschil maken, omdat ik ben al een tijdje bezig. Ik weet het. Ik ben niet meer beschouwd als jong, hè? Dus als een jong bureau. Dus we zijn nu al een established bureau. Dus ik zal zien, hè, wat dat brengt. Vanaf volgend jaar zijn, hè, dat Leo eigenlijk, Leo van Broek, mijn vernoot, eruit stapt. Dus als wij overleven als bureau, dan zal ik heel blij zijn. Dat is mijn prioriteit eigenlijk. Het is echt overleven. Niet meer dan dat, overleven.
Maar jullie hebben wel nog een aantal mooie projecten ook op stapel staan. Dus.
Ja, maar de prijzen in de bouw zijn 30% gestegen. Ja. Het is heel moeilijk voor iedereen. En wij hebben private en publieke projecten. En ik zie dat bij de opdrachtgevers aan de twee kanten is het heel moeilijk. En het probleem is met... Als we over business spreken, hè, het probleem met business is, jouw omzet kan heel klein zijn, maar ook jouw cashflow kan niet in orde zijn. En dat is een heel groot probleem. Dus als je geen cash hebt, je kan ook failliet gaan met hele mooie projecten op papier, hele mooie contracten, heel veel potentieel. Maar als er geen geld binnenkomt...
Ja, we hebben er al een aantal gehoord, maar wat zijn de grootste gelijkenissen tussen jullie?
Wel, dat zijn vrouwen... In Brussel actief. Wij houden van Brussel. Ik denk dat wij ook toch een... Ik voel zo'n aanleiding naar reflectie. Heel veel reflectie. En ook een interesse in het debat. Hè? En dat dialoog. Dus dat vind ik gelijkaardig. En ik zie ook Allee, ik zou willen nu zeggen, dus dat ik heel graag met Laura zou willen werken. En ik wil jullie ook bedanken om ons samen te brengen. Maar ik weet, je hebt gewerkt met Trek Rigby. Ze zijn alle twee, dus dat zijn voormalige medewerkers van ons. Mensen met wie we heel lang hebben gewerkt. Dus wat ik wil zeggen is, uiteraard, ze hebben hun eigen identiteit en hun eigen bureau. En ik ben heel trots op alles wat ze doen. Dus ze zijn... Het is niet dat ze een uitbreiding van Bogdan en Van Broek zijn, ze zijn maar toch. Hè, dus ik denk dat we zo dichter en dichter bij elkaar komen. En dankzij jullie nu echt heel dicht.
Ja. Okay. Hier al een mooie uitnodiging voor samen.
Ja, fijne uitnodiging.
Waar zie jij de gelijkenis?
Ja, ik sluit mij heel erg aan bij wat er al gezegd is. Ik zou er nog een... Misschien, er zit overlapping in, maar ik zou erbij aan toevoegen dat, dat een soort van engagement een soort van drijfkracht is bij ons allebei. En ja, de grote liefde voor Brussel koesteren we denk ik allebei.
Ja. Jij bent hier opgegroeid, ook of ben jij in Brussel terecht?
Altijd al in Brussel. Geweest eventjes de Vlaamse rand verkend tijdens mijn jeugd, maar heel spontaan terug naar Brussel gekomen.
Ja, en van waar die liefde was zij? Waarom ben jij verliefd op Brussel?
Wat ik heel intrigerend vind en Brussel is dat het een soort van... Het heeft een dorpskarakter en een stedelijk karakter tegelijkertijd. En ik kan nog altijd op plekken komen in Brussel die ik niet ken of waarvan ik verbijst sta. Ik kan mij nog altijd heel anoniem voelen in de stad. Misschien iets minder echt in de Vijfhoek, maar ik kan nog altijd verloren lopen in deze stad. En tegelijkertijd kan ik mij heel dorps voelen. En ik vind het feit dat ik daartussen kan gaan spelen heel fijn. Desondanks dat het vaak als iets negatief gezien wordt, hou ik er eens denk ik wel van die complexiteit die er zit. Omdat er in een soort van complexiteit altijd wel een leegte tussen de complexiteit zit. Of een kier is om door te manoeuvreren. En dat je er eens kunt gaan verrassen en verrast worden. En daar hou ik wel van.
Zijn dat zaken die jij herkent?
Brussel heeft zo een menselijke schaal die ik helemaal niet voel als ik in Parijs of Londen ben. Het is overwhelming. Hè? Het is te veel. De stad is groter dan jij. En in Brussel, je hebt zo het gevoel dat jij bent groter dan de stad. De stad is van jou. Alleen, de stad is van iedereen. Hè? Maar iedereen heeft dat gevoel, de stad is van mij. En dat is voor mij, zeker als een immigrant, er is zoveel diversiteit in Brussel. Ik voel me heel welkom hier. Hè? Iedereen voelt zich welkom. En dan heb je, wat ik ook voel, of ervaar, of denk, is dat Brussel is een laboratory for Europe. Hè? Dus in Brussel kunnen wij door die leegte die ontstaat in al dat complexiteit, hè, de 19 gemeentes, capital of Europe, hoofdstad van Europa, hoofdstad van België, hoofdstad van Vlaanderen, niet van Wallonië. Zo. Het is de tweede grootste lobbycentrum ter wereld. Ik bedoel, er is dan de geografische positie, hè, tussen Parijs en Londen en aan de zee. Allee, ik bedoel, er is zoveel in Brussel. En hier, denk ik, leren we elke dag samenleven. Hoe kunnen we beter samenleven? En dat vind ik... Brussel heeft een gigantisch potentieel. Het is volledig onderschat, vind ik, ook op vlak van city marketing als je kijkt. Het heeft zoveel te bieden. Het is alleen nog niet de perceptie. Dat eerste kijken van mensen. Niet de mensen die hier komen wonen. Ze begrijpen dat en ze voelen dat. Maar de perceptie is, zoals je steden vergelijkt. Kopenhagen heeft veel meer te bieden. Wenen heeft veel meer aan te bieden. Het is niet waar. Brussel is een prachtige stad. En ik ben heel blij om hier te zijn. Ja.
Ik denk ook wel dat het feit dat een stad niet... Allee, dat er dingen aan te pakken zijn, geeft op een bepaalde manier wel energie. Allee, als ik in een soort voorbeeldstad zou gaan leven... De perfecte stad bestaat niet, maar zo...
Afgemaakt.
Ja,
is
dan,
af.
Dan, ja, wat doe ik hier dan nog? Dus Brussel daagt mij wel uit en forceert mij om kritisch te zijn en niet in mijn zetel te blijven zitten. Ja, en dat geeft wel energie op een manier. Er zit een vorm van frictie die...
En onbeloofd. Dus dat is, Brussel belooft voortdurend om zijn potentieel te bereiken. Maar het bereikt het niet. Hè? Maar het is een belofte. Hè? Dus er is zoveel, hè? Zoveel opportuniteiten, zoveel te doen. Het is nooit af, het zal nooit af zijn. En dat maakt het echt prachtig. Ja.
Ja, okay. Op welke manieren kunnen jullie elkaar versterken?
Ik denk als we architectuurpraktijken hebben die zich meer als een netwerk gedragen, dan denk ik dat wij als een netwerk eigenlijk samen complementair kunnen gaan zijn. Ik geloof minder en minder in zo de individuele architectuurpraktijk met zijn stempel en zijn imago of zijn stijl of wat je daaraan wilt koppelen. Maar ik geloof veel meer in hoe staan al die praktijken ten opzichte van elkaar en hoe zitten die dat er een soort van netwerk is en dat we daardoor ook elkaar op een heel constructieve manier kunnen inspireren en versterken, maar eigenlijk ook wel in vraag kunnen stellen. Omdat het gaat eigenlijk niet per se over de architectuurpraktijk. Het gaat over de noodzaak van onze context en hoe kunnen we daar vanuit onze bureaus ons steentje aan bijdragen.
En gebeurt dat vandaag al voldoende, vinden jullie, dat de architectenbureaus van hun eigen eilandje
dus meer en
komen?
Meer.
Ja.
En ik geloof zelfs, ik zou die netwerk, als we overleven volgend jaar, mijn volgende prioriteit is om dat netwerk eigenlijk te verbreden. Ik zie niet waarom wij niet met echt interdisciplinair zouden kunnen werken, maar in een echte netwerk, dus met ingenieurs, we werken ook met psychiaters, met heel veel verschillende mensen, maar in een netwerk die ons zal toelaten om een alternatief te bieden voor de hele grote studiesbureaus. Die mogen bestaan van mijn kant, maar ik denk nu, er zijn echt zo multinationals, bijna studiebureaus, die alles kunnen, maar ik denk dat wij in een soort netwerk dat ook kunnen. Het is zo, zoals een, misschien kennen jullie dat, zo'n tekening van een hele grote vis die achter heel veel kleine visjes zwemt, hè? Met heel veel snelheid. Hè? En die kleine visjes zijn bang. Hè? En dan heb je zo, daarna, hè? Dus de volgende cartoon is de kleine visjes die samen een veel groter vis vormen dan de grote vis die achter de grote vis zit. Dus, ik bedoel concurrentie. Hè? Als wij concurrenten zullen zijn, ik denk dat zo'n netwerk perfect kan functioneren. En als we zo de good practices van hoe je een bureau moet runnen en hoe kan je omgaan met administratie, want dus al die administratieve taken, geen enkele creatieveling houdt van dat, dus ze haten dat. Maar dus als wij dat zouden kunnen delen, want iedereen doet iets goed, hè? Op vlak van, dus niet op vlak van architectuur, al de rest die toch alleen nodig is, hè? Als we dat zouden kunnen delen, hè? Dus die know-how, en wie weet misschien zelfs een apparatus van boekhouders, van advocaten, van dat hebben we nodig, jammer genoeg, bij de juridisering van de maatschappij. Dus ik zie die netwerk echt.
Ja, dat netwerk lijkt mij ook wel belangrijk, vooral in deze tijd dan misschien. Hè? De uitdagingen waar we vandaag met de kampen krijgen wel heel groot zijn. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Het is de kleinste uitdaging is de recessie, hè, de crisis die er komt. Dat is de kleinste. En daar denk ik dat we risico's kunnen delen en daardoor verkleinen. Maar anders zitten we met echt gigantische uitdagingen die ik persoonlijk zie als opportuniteiten. Dus ik ben niet bezig met doemscenario's. Ik denk dat, kijk bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, dat is een ramp. Het is ondenkbaar dat dat gebeurt. Tegelijk is dat echt dat leidt tot een versnelling van de transitie, van de energietransitie. En gaan naar alternatieve bronnen van energie. En dat is een goede zaak. En ik zie bij elke overstroming, elke ramp ter wereld of zo, ik voel dat mensen sneller bereid zijn op een andere manier te leven. Wat niet minder is. Hè? Dus dat is iets dat ik niet begrijp. Waarom denken mensen dat ze iets moeten, je moet iets toegeven? Nee, wij gaan gewoon veel beter samenleven. En wij als architecten, denk ik, wij spelen een belangrijke rol, omdat een van de grootste problemen is gewoon de ruimte. Er is heel veel druk op ruimte. Hè? Dus als we spreken over overstromingen, ja, het regenwater moet ergens naartoe. Als we spreken over climate change, hè, dus over verhitting van steden, dan heb je ruimte voor bomen en ecologische corridors enzovoort. Dus er is heel veel... Je hebt ruimte nodig voor mensen, je hebt ruimte nodig dus voor woningen, maar je hebt ruimte nodig voor dieren, voor ecosystemen die ja, ruimte nodig hebben. Energie, de energie heeft ook ruimte nodig. En dat vergeten we, als we spreken over smart cities... gaat het altijd over technologie en nooit over ruimte. Maar dat is de ruggengraat, dat is de basis, dat is de, met zoiets begint je. En dus wij als architecten, wij moeten dan zorgen dat er voldoende ruimte is. We moeten ruimte creëren, we moeten ruimte herorganiseren. En dat is een uitdaging, maar ook een mooie opportuniteit, denk ik.
Ja, schouw jij het ook als een opportuniteit?
Ja, ja. Ik denk dat... dat dat nodig is, anders gaan we er niet aan. En ik denk, wat ik daaraan toevoeg en wat ermee verweven zit, is dat het voor mij een grote uitdaging is hoe dat we als architecten heel scherp blijven ten aanzien van dat kader waarbinnen dat wij moeten manoeuvreren. Dat kader wordt heel erg en meer gedefinieerd door een soort van andere omgeving, voorschriften, wetten, budget, een strikt programma. En dat zijn eigenlijk allemaal heel kwantitatieve gegevens. En dat is een soort veel eisendheid die steeds groeit ten aanzien van architectuur. Maar we mogen niet vergeten als architect dat er ook, en dan keer ik terug naar het begin van ons gesprek, de intuïtie, de poëzie, de architectuur die eigenlijk een vorm van kunst is. We mogen de aandacht daarvoor niet verliezen. En ik denk dat dat wel een uitdaging is om dat te blijven herhalen, omdat dat kader daar ons niet doet aan herinneren. Er is niet een extern kader die ons gaat zeggen van vergeet niet dat de intuïtie, de poëzie, hetgeen dat je eigenlijk niet, de atmosfeer van iets dat niet benoemd is, dat maakt dat architectuur zich onderscheidt van bouwkunde.
Ja.
Van business, van een investeringsproject. Er is een toegevoegde waarde en die toegevoegde waarde, dat is denk ik wel een uitdaging die we niet mogen vergeten daaraan toe te voegen. Dat neemt niet weg dat dat kader er niet moet zijn, maar hoe strikter dat kader wordt, hoe meer dat we eigenlijk ook aandacht moeten geven aan de ander gegeven om die twee in balans te houden.
Ja, dat is natuurlijk niet echt in regeltjes te vatten, hè, de kwaliteit van architectuur.
Ja, en de psychologische impact van de bebouwde omgeving en van het leven in een stad die uiteraard gevormd wordt door heel veel gebouwen en wat open ruimte en publieke ruimte. En we spreken niet voldoende over dat, hè, over wat een impact. Hè. Dus ja, gezondheid is belangrijk en we moeten gezonde gebouwen ontwerpen. Maar gezondheid is ook mentale gezondheid. En je hebt dat nodig. Je hebt, voor mij, als we spreken over duurzaamheid, hè, is cultuur een even belangrijke pillar als de economische, de milieu en de sociale. En dat culturele duurzaamheid, dat ligt in zoveel en zeker de architectuur speelt een heel belangrijke rol daarin.
Je bent ook wel bezig met die regelgevingen, de Good Living Expertencommissie.
Good Living is de naam van de reform van de nieuwste bouwkundige verordening in Brussel, waar wij dus proberen om een antwoord te geven aan al die uitdagingen die we hebben vermeld. En eigenlijk de bedoeling is om Brussel een toekomstbestendige stad te maken. Dankzij, dat is maar één instrument uiteraard, je hebt veel meer nodig. Maar zelfs daar zien we dat eigenlijk, volgens ons hebben wij zo de beste mogelijke maatregelen genomen en beschreven. En ook de juiste manier om met doelstellingen te werken en niet zozeer met hele gedetailleerde maatregelen. Dat is niet flexibel genoeg, dat is niet van deze tijd. Maar de content, inhoudelijk is alles oké. Okay. Probleem is, wie gaat dat toepassen? En wie gaat dat... Dus je hebt mensen nodig. De reform is gebaseerd op dialoog. En op co-creatie. Dus dat wil zeggen dat de publieke administratie, samen met architecten, samen met de private actoren, dus dat ze echt samen moeten werken. En vanuit een idee dat wij samen iets goed willen doen. En niet dat, oké, privaat acteur, dat wil zeggen, privaat ontwikkelaar, dat wil zeggen, slechte bedoelingen en focus. Dus, maar dat vraagt ook een aanpassing vanuit de kant van de administratie, ook uit de kant van de politiek. Brussel is complex, hè, dat weten we, met 19 gemeentes en dan een gewest enzovoort. Dus niet evident, maar ja, we hebben ons best gedaan. En er is bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk daarvan is open ruimte. En open ruimte, privaat en publiek. Hè, dus de twee zijn samen. Nee. En dat is een signaal dat eigenlijk de focus van architectuur moet meer zijn dan alleen een gebouw. Hè. En elk gebouw is een deel van de stad. Hm. En we moeten zo ontwerpen met dat gedachte. Oké, ik ben nu een stuk van de stad aan het ontwerpen.
Ja, we sluiten altijd af met een tip. Hebben jullie een tip voor de andere generatie? Of voor jullie collega-architecten in het algemeen?
Het is eigenlijk ook een tip voor mezelf, hoor. Allee, ik denk dat we allemaal dat we in zo'n... Ja, maar we zitten in zo'n urgentie dat we eigenlijk niet in generaties moeten gaan denken, maar dat we nu even gewoon alles samen bepaalde dingen moeten doen. En daarin is een van de aspecten dat we natuur en de verwildering en in zijn eigenheid meer mogen gaan waarderen. En dat niet altijd te zien als ten dienste van de mens of van het stadsleven of het urbane kunnen leven. Dat vertaalt zich één in de open ruimte, maar dat vertaalt zich ook in het gebruik van onze materialen. Ja, dat we de natuurlijke producten die er zijn, de natuur zelf en zijn verwildering, dat we die moeten leren lezen zoals ze is en niet altijd moeten leren lezen zoals hoe ze ten dienste van ons, ja, ons goed zou uitkomen. Soms, als we anders naar dingen kijken, is er een veel grotere verandering teweeggebracht dan al de energie om die dingen ons te gaan toe-eigenen.
We moeten ons zien als deel van de natuur en niet boven en niet gewoon. We zijn
één. Ja, we zijn als een deel van een ecosysteem.
Ja. Ja, dat besef begint wel wat door te sijpelen, denk ik.
Ja, maar er is een verschil tussen een besef dat sijpelen en vertalingen naar het handelen. Ja. En dat is heel moeilijk en dat is ook logisch dat dat moeilijk is als we dat zo lang niet gedaan hebben.
Ja, ja, ja. Ja, en als architecten die bouwen.
Dat ze durven al uw funderingen losschroeven en op een heel andere manier beginnen reageren.
Maar het gaat goed. Hoe ga je met de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen? Hè? En we hebben niet toevallig gesproken over twee projecten die alle twee gaan over een transformatie van een bestaand gebouw. En bijvoorbeeld, dat is een van de meest belangrijke punten als het gaat over gebouwen in good living. Is in de toekomst kan je gebouwen niet meer afbreken, tenzij motivatie. Dus er is een reden daarvoor, een duidelijke reden. Maar anders gaan we echt voor resoluut voor verbouwingen, voor adaptive reuse van gebouwen.
Heb jij nog een tip?
Ja, ik heb een tip vanuit mijn eigen ervaring. Ik zou heel, heel graag willen dat meer architecten zich zouden moeien met politiek. Op een of andere manier of beleidsvorming. Ik denk dat dat echt nodig is. Wij kunnen dat, we hebben een manier van denken die heel veel zal helpen. En ik denk dat we een beetje meer naar buiten moeten gaan. En ik zou heel graag iedereen willen uitnodigen, alle architecten, om meer betrokken te zijn met de politiek en beleidsvorming. Ja.
Bedankt voor jullie komst, Juana Bogdan en Laura Muildermans. En hopelijk tot snel.
Dank u wel.
Dank u.
Dit was Groen en Grijs, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Loxon. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast leuk? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op Architectura en Circubuild. Tot horens.